Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Welkom bij de Technoloog nummer 303. Hallo Joe.
Hey Ben.
Ja, Herbert is op vakantie.
Ja, dan word ik gebeld.
Ja, maar niet zomaar vandaag.
Nee,
want wie hebben
reden.
We? Joost van Dreunen.
Ik noem hem graag de hidden gem van de game industry, ja? Als analist.
Nou, ik moet Joost, hij is een game industry analyst, adjunct hoogleraar aan de NYU University in New York en oud-oprichter van Superdata. Joost, welkom.
Dankjewel.
Ik wil even inleiden. Want wij zijn mede, Herbert en ik, de technoloog begonnen, omdat we missen in het Nederlands taalgebied business tech analisten. We denken dan aan Ben Thompson, Benedict Evans, dat soort jongens. Mm-hmm. Die heb je niet in het Nederlands taalgebied. En jij bent bijna Amerikaan nu, want je woont er nu 22 jaar.
20 jaar.
Ja, 20 jaar, dus je kan het hebben. Naar mijn idee, als ik jouw analyses lees en als ik jou volg, denk ik, eindelijk iemand in het Nederlands taalgebied die, en in dit geval game-industrie, dat kan analyseren op een tech-manier. Dus ecosystemen gaan we het over hebben. We gaan over consolidatie hebben. Ja, ik heb er zoveel zin
politiek
in.
Politiek beleid.
Politiek beleid.
Consumentengedrag.
Dat is wel weer saaier.
Dat hoort er ook bij.
Ja, waardeketens. Mooi. Oké. Dus Joost, welkom. Hartstikke fijn dat je bent. Je was vrijdag in Nederland aangekomen. Je moest een roadtrip maken en je gaat morgen alweer weg.
Nou, we hebben net nog even gegeten met elkaar geprobeerd om het niet over dingen te hebben waar we het de komende uur over gaan hebben.
Nee, precies. Oké, eerste hoofdwet. Joe, aan jou een vraag. We hebben een nieuwe sponsor.
Ja, leuk.
Dat is Incentro.com. En aan jou de vraag, hoe vergroot het werkplezier van je werknemers?
Videogames.
Is dat de manier?
En gamification, mits done right.
Ja, oké. Nou, daar is Incentro totaal mee eens. Maar ze hebben nog veel meer. Dat doe je ook door mensen meer autonomie te geven en minder administratieve lasten. Dus developers, mensen die werken, die willen niet dat het administratief gezeur. En ze willen ook autonomie. Ze willen mooie dingen kunnen maken. Dat kan bij Incentro. Zo de mensen, de werknemers bij Incentro, die kunnen zich dus focussen op hun baan en wat hun baan echt leuk maakt.
Fijn.
Dus Incentro, bedankt voor het sponsorship. En dat gaan ze nog de komende weken doen. En daar zijn we ze heel dankbaar voor. Dus.
Oké. Okay.
Joost.
Ja, Joost.
Welkom.
Daar zit je dan.
Daar zit ik dan vanavond.
Mag ik hem aftrappen, Ben?
Natuurlijk.
Nou, kijk, om even voor te beduren op wat Ben net zei.
Mm-hmm.
Jij geeft les.
Ik geef les.
Je hebt een nieuwsbrief.
Ook.
Je hebt sinds kort een podcast.
Yes.
En onlangs zei je in je nieuwsbrief over je podcast, ik krijg steeds vaker vragen over games van mensen uit andere sectoren. Muziek en film, maar ook mode, sport, fastfood, telecom, zelfs de consumentengoederen. Waarom willen mensen uit al die hoeken tegenwoordig van jou weten wat er in de videogame-industrie speelt?
Dat is een goede vraag. Het is, de reden eigenlijk is heel simpel gezegd dat mensen dus ineens hebben bedacht en ondervonden dat vooral jongere consumenten zich daar graag mee bezighouden. Dus veel mensen zitten op Roblox, Minecraft. Een groot gedeelte van hun sociale leven vindt daar plaats in een online omgeving. En traditionele kanalen zoals televisie en radio, helaas, is natuurlijk niet zo populair voor jongere consumenten, voor jongere publieken.
Ja.
En iedereen die wat te verkopen heeft, die wil natuurlijk graag vooral dat soort doelgroepen aanspreken. En games is een beetje waar dat dan zit. Dus bijvoorbeeld Fortnite, die verdient in toenemende mate geld met het verkopen van digitale kleren, gesponsord door echte merken. Ja. Dus dat is een hele interessante ontwikkeling.
Hoeveel levert dat Epic Games bedrijf achter Fortnite per jaar op?
Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ze zijn de 3 na grootste verkoper van digitale kleding.
Dus dan wil de fastfood-industrie, de sport- of de mode-industrie, wil dan snappen hoe je dan bijvoorbeeld zo een virtual good verkoopt in Fortnite. Dus dat is alles. Of willen ze ook hun hele businessmodel, willen ze daar iets mee? Dus wat leren ze van de gaming-industrie?
Ze leren van de games-industrie dus een verbreding van de ervaringen die je kan aanbieden. En natuurlijk is het gewoon adverteren. Maar in games heb je heel veel emotionele momenten. Je wint, je verliest, dan zit je met je vrienden en vriendinnen. En dat zijn precies de momenten waar een adverteerder graag erop inspringt. Dus je ziet dus met sport bijvoorbeeld, als er wordt gescoord, dan meteen krijg je het logo van de grootste sponsor gepresenteerd. In games is het net zo, waar je dus continu die momenten hebt en mensen willen graag aan elkaar laten zien dat ze de laatste schoenen hebben van Balenciaga, maar dan digitaal. En dat is een beetje waarom ze zich daarin proberen.
Ja, maar dan vind ik het wel een flauw. Want dan is het gewoon waar spendeer ik mijn advertentiegeld ook in games, want daar zit de jeugd. Nou, ja, prima.
Dan is het dus of TikTok of Roblox.
Precies. Dus het is,
maar dat is toch niet spannend, Joost?
Het is ook niet spannend, maar dat is dus het begin van een inkomensmodel dat heel lang niet heeft bestaan. Dus adverteerders, die hebben een bepaalde waarde binnen een ecosysteem. Binnen de sport bijvoorbeeld, je kan niet aan sport denken zonder adverteerders. Dat bestaat gewoon niet. Dus de ervaring van een wedstrijd kijken. Ik zat laatst te praten met iemand, een maat van mij, die was naar Ajax geweest. Dat is een ervaring waar je bij wil zijn. En het is dan voor sponsors natuurlijk een rol om dat zo groot mogelijk op te zetten.
Ja, maar
in games zou je dus in het begin zeggen van, goh, dat is een beetje lullig, want je hebt nu... weet je wel, een logootje hier of weet ik veel, een paar schoentjes en hoedjes van iemand anders daar. Maar tegelijkertijd over een periode van ontwikkeling stelt het een ontwikkelaar in staat om dus niet afhankelijk te zijn van premium uitgaven. Je hoeft dus niet de consument om geld te vragen. Dat stelt ze in staat om een breder publiek aan te spreken. En tegelijkertijd dan nieuwe dingen te bouwen. En ik denk dat die creatieve impuls die dus gesubsidieerd of door adverteerders, dat juist de meerwaarde is op lange termijn.
Ja, maar ik heb wel het idee, ik spendeer mijn advertentiegeld als Nike. Niet meer in de krant, niet meer met een billboard. Maar dan ga ik nu niet meer op tv, niet meer op de radio, maar nu in een game. Ja, dat is hetzelfde als met internet. Dat ineens, weet je, alle advertenties worden digitaal. Nou ja, dat is gewoon een verschuiving.
Ja, het is een verschuiving, maar het verandert de manier waarop wij games maken en consumeren.
Hoe dan?
Nou, nu zijn
hoe we ze maken?
Eerst een voorbeeldje. Niantic, de maker van Pokémon Go.
Ja.
Die hebben dus, toen ze uitkwamen in 2016 met het spel, heel bewust gekozen om dus geen microtransacties erin te doen. Die zei, we doen geen free-to-play, want dan moeten we de hele de klant aanspreken om een beetje geld uit te geven. In plaats daarvan hebben zij toen een advertentiemodel gebruikt, waar je dus als detailhandelaar kon je dus dan jouw winkels, zeg maar, als Pokégyms aanspreken. Dus er kwamen mensen naar jouw winkel toe en dan konden ze daar spelen en ook misschien wat kopen of je ging bij McDonald's wat halen of zo. Dus dat was een soort overlegging van digitale en de fysieke wereld. En die hebben dat expres gedaan. En dat bleek dus uiteindelijk natuurlijk financieel erg goed voor ze. Maar ook creatief, waar ze dan over hadden. Dat geeft ons een vrijheid die we anders niet hebben. Dus ik denk dat een beetje de meerwaarde is. En dat die verschuiving in inkomensmodellen, dat belangrijk is voor creativiteit.
Ik wil het hebben over heavy hitters. Want die zijn volop in het nieuws.
Oké.
En juist als we het hebben over de populairste game naar alle tijden, moeten we eigenlijk zeggen. In ieder geval qua verkoop units. 170 miljoen exemplaren voor GTA 5, Grand Theft Auto. En letterlijk deze week, vlak voor deze week dat we dit opnemen, lekte de beelden van GTA 6 uit door een hack van een cyberaanvaller. Dat gold overigens ook voor Diablo 4, ook een game in ontwikkeling. Van Activision Blizzard, notabene, daar gaan we het zo over hebben. Dit zijn dus games waar eigenlijk een heel groot deel van de gaming community en daarbuiten ook een heleboel casual gamers kennen GTA, spelen GTA, want die 170 miljoen verkochte exemplaren op zitten te wachten. En waarom is het dan zo catastrofaal dat die beelden uitlekken voor dit soort gamebedrijven?
Ja, het is een heel vervelend moment natuurlijk. Dus,
maar is dat marketing verpest? Is dat concurrentievoordelen die verdwijnen?
Het is in eerste instantie, zoals ik dus de industrie kennen, is dat heel erg het moreel van de ontwikkelaars natuurlijk krijgt een douw. Want je zit gewoon eigenlijk jarenlang zoiets te bouwen.
Ja, want GTA 6 wordt al sinds 2014 ontwikkeld.
Voor mijn partij is al dat 20 jaar bezig, weet je. Maar het is een creatief proces en je wil op een gegeven moment natuurlijk de markt opkomen en een soort wauw factor eraan hebben. En het wordt een beetje natuurlijk verpest nou, op die manier. Dus dat is een beetje vermoeiend. Daarnaast zal je dan zien dat Take-Two meteen intern gaat zitten kijken, wie dan, wat dan, hoe komt het dan? Dus ze hebben toegegeven, ze hebben naar de SEC geschreven, hebben ze gezegd, nou, er zijn geen vertragingen in onze publicatiedatum, maar natuurlijk uiteindelijk kost het meer geld, meer tijd, dus dat is vervelend. En ik denk dat op lange termijn, dat het toch een beetje aangeeft dat mensen niet zo eerlijk ermee omgaan. Weet je, ik vind dat als zo'n hacker dan dat dan afdwingt en zegt, ja, weet je wat, ik wil met jullie onderhandelen, want ik heb jullie source code.
Hij zei dat het source code, maar het was via Slack. Je gaat toch niet source code via Slack delen?
Het zal, weet je,
een heel raar verhaal.
Grootspraak.
Maar dat is dus juist mijn punt. Op een gegeven moment weten we ook helemaal niet meer wat nou wat is. En daar heb je dus misinformatie rondom een van je grootste creaties in je portfolio.
Oh ja, en een enorm fenomeen in de tech, maar ook cultuurindustrie van de wereld. Want GTA wordt door zoveel mensen gevroten. Mm-hmm. En nu hebben we het over een game die we nog minimaal een jaar niet hadden mogen zien.
Juist.
Je kan ook argumenteren, daar zitten pluspunten aan. Want
je maakt het
over.
Je maakt het wel erg groot.
Ik maak het groot. Ja, maar het punt is. Mijn punt is hier. Dit is een front staple van de gamesindustrie. Mm-hmm. En iedereen heeft het er dan over. Zijn daar dan toch positieve kanten aan? Of is dit gewoon echt iets wat de industrie heel erg schaadt?
Ja, ik denk op lange termijn dat het eigenlijk een beetje drama, dat het eigenlijk gratis marketing is.
Dat bedoel ik. Ja, dat is mijn punt.
Weet je, dus...
Want we hebben het er weer over. En niet wij alleen, maar iedereen. Ik hoorde mijn ouders op NPO Radio 4 was in het nieuws. GTA 6 is gelekt.
Ja.
Waar is de NPO mee bezig?
Maar dat is mijn punt.
Dus dat is denk ik een voordeel eraan. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Hè? En dit is, maar tegelijkertijd, kijk, Take-Two is heel erg afhankelijk van het succes van maar een klein aantal titels. En GTA is het allergrootste erin. We maken altijd een grapje erover, maar dus op het moment dat dus de share price van Take-Two naar beneden gaat, dan staat er een grote rode knop ergens bij Strauss Zelnick in zijn kantoor.
De topman.
De CEO. En die drukt die dan in en dan krijg je een announcement en dan boom, gaat die stockprijs weer omhoog. Omdat zij dus voor de investeerders en voor de klantenkringen van de consumenten zo belangrijk zijn erin. Dat is echt hun paradepaardje. Dus ik denk dat uiteindelijk dit niet zo'n slecht moment is geweest voor ze op de lange termijn. Maar in eerste instantie is het natuurlijk meteen, weet je moet wel verdwijnen na.
Maar dit is dus wel een high risk strategy. Dat jij er zijn nog meer, maar bijvoorbeeld in dit geval Rockstar, maakt van GTA. GTA moet succesvol zijn, want alles hangt er vanaf.
Ja, dat is die blockbuster strategy.
Ja.
Dat is altijd hetzelfde geweest.
En dat is bij Sony PlayStation eigenlijk ook, maar dan hebben ze er 5 à 10 elke 4, 5 jaar cyclus, zeg maar.
Ja, maar dat is een platform, hè. Dus die hebben meer, die kunnen meer aanbieden. En dat moet dan ook. Want je kan niet alleen maar één game hebben op een platform. Je moet meerdere. Nintendo heeft het ook, Microsoft heeft dat ook.
Ja.
Maar de uitgevers, dat zijn natuurlijk als creatieve bedrijven die. De logica is dus tweeledig. Je kan aan de ene kant zeggen, dat heet dan. Er zit een professor in Harvard, Anita Elbersen, die schrijft over blockbusters.
Ja, precies, dat is blockbuster, dat boek.
En die zet dus, aan de ene kant zet je dus het idee neer van managing the margins. Dat je dus een portfolio creëert en dan ga je proberen overal een klein beetje geld te verdienen. Nou, dat werkt gewoon niet in entertainment en niet in sport en niet in mode. Want blockbusters, aan de andere kant, dat is juist wat onevenredig veel geld verdient. Dus voor een Take-Two of een Activision Blizzard of Ubisoft, die zijn afhankelijk van het succes van 1, 2, misschien 3 titels en dat is het.
En dan is mijn vraag, waarom gebeurt dan ook bij game studios nog dat niet iedereen die blockbuster strategie vol hanteert?
Dus het voorbeeld daarvan op dit moment is de Embracer Group. Dat is dus een Zweeds bedrijf. Die heeft in de laatste 2 jaar hebben ze, god weet hoeveel, een paar dozijn bedrijven opgekocht, studio's opgekocht. Die zijn nu voor het eerst, hebben ze dus gezamenlijk over meer dan 1 miljard aan inkomen. En tegelijkertijd zijn die dus 221 projecten aan het ontwikkelen. Dus dat is er nog. Dat
ja,
zijn nog
precies.
Nog.
Dus niet de blockbuster.
En dat is dus echt een typisch geval van managing the margins. We gaan hopen dat er in die 200 of zo
eentje
de rest betaalt. En dat is een beetje wat je dus ook bijvoorbeeld in Hollywood traditioneel ziet. En in muziek net zo. Maar hoe kleiner je portfolio en hoe meer je investeert in je winners, hoe beter je kansen en hoe meer je verdiensten.
Ja, maar wanneer moet je nu de strategie hanteren? Blockbuster? En wanneer dat je de marges goed moet, dat er eentje goed moet worden?
Dat ligt aan wat je wilt doen. Dus kijk, als je nou zegt, we zijn een service aan het bouwen en we willen iedereen een beetje blij houden, dan heb je een roleplaying game en een puzzle game en iets ertussenin en een race en zo.
Een breed portfolio.
Maar als uitgever is het juist handig als je bekend staat om 1 of 2 dingen en niks anders.
Ja. Ja. Dit is volgens mij een mooi bruggetje naar waar we het al het hele jaar over hebben. De giga-overname van Microsoft. Of nou, beter gezegd van Activision Blizzard door Microsoft. Mm-hmm. $77 miljard. Want dat was de eerste keer.
Steeds meer, man.
Ja.
Ja. Ja. Nee, dat is het toch?
$77 miljard.
Dat was 70 miljard dollar.
Op die bedragen maakt die paar miljard
dat
niks
is
meer uit.
Maar het punt is, begin van dit jaar schoof ik aan bij jou, Ben, en bij Herbert om daar ook over te praten. Met Daniel, onze redacteur. Want dat was zo'n nieuws. Een van de, zo niet de grootste overname in recent human memory eigenlijk. Mm-hmm. In de tech, in de gamesindustrie. En die is eigenlijk wekelijks in het nieuws. Want dan is er weer een toezichthouder die zich over die overname van tientallen miljarden moet gaan buigen. Weet je wel, in de VS, de Europese, de Britse. Ik geloof alleen Saudi-Arabië heeft die deal al goedgekeurd.
Ja, die vonden het wel best.
Jij hebt steeds gezegd in jouw nieuwsbrief en ook een keer in de uitzending bij BNR Digitaal volgens mij of een ander programma. Die deal komt er wel.
Die
monopolievorming is niet zo aan de orde. Er is geen waakhond die dat gaat tegenhouden. Denk je dat nog steeds?
Dat denk ik nog steeds. Het is, er zijn een aantal verschillende aspecten aan. Dus je hebt de economische aspect, dus gewoon dingen tellen. En dan zeg je, oké, dit is inderdaad een van de grootste transacties in de geschiedenis. Het is de grootste transactie in de geschiedenis van Microsoft.
Want ze kopen het bedrijf met Call of Duty, Warcraft, Candy Crush.
Ja.
Alles bij elkaar.
En dat is,
heel veel IP's,
is
heel veel blockbusters.
Een grote zak geld. En die hebben dus ook, in 2014 hebben ze Minecraft gekocht voor 2,4 miljard. Een paar jaar terug ZeniMax Media voor 7,5. En dus nu zijn ze echt vol in met deze acquisitie. En dat betekent dus eigenlijk dat zij dus in toenemende mate hun eigen content willen hebben voor hun platform. Oké, prima. Maar dan zeggen een hoop mensen van ja, maar dat is de grootste uitgever. En dan heb je een groot platform. Als die samen gaan werken, dan betekent dat Sony buitenspel staat op een gegeven moment.
Ja, dat zegt Sony zelf ook.
En Sony zit natuurlijk nou, te klagen. En die zeggen, ja, dat kan niet. En het was inadequate, hadden ze het over. Jim Ryan, de CEO van Sony Amerika. Ik vond het een beetje lullig. Want zij doen dat zelf ook de hele dag. Dus het is nou ook weer niet uniek. Weet je dat Microsoft nou ineens de slechterik is in het verhaal. Dus van een economisch standpunt is het heel makkelijk om dit te spinnen in een manier van, ah, dit is heel slecht. Want dan hebben consumenten minder keus, blablabla. Microsoft heeft nu al toezeggingen gedaan dat ze nog Call of Duty jarenlang beschikbaar maken op de PlayStation. Dus het zal allemaal wel meevallen. Kan je een beetje speculeren of dat wel zo is, of ze dat echt menen of niet. Maar hun strategie over de laatste 5 jaar is heel erg bezig geweest en gericht op een verbreding van het publiek dat ze aantrekken.
Ja, maar zei Paatje, dit gaat natuurlijk ook om de perceptie van al die mededingingsautoriteiten.
Dat is het tweede punt. Dus dat was het economische gedeelte. Het politieke gedeelte is heel anders. Dus je hebt nu in Engeland en in Europa, maar ook in Amerika, in toenemende mate de behoefte van de politiek om zich te laten gelden.
Juist.
Dus de Federal Trade Commission heeft 2 jaar geleden een nieuwe commissaris aangesteld, Lina Khan.
Yep.
Bijzonder Pieter, iemand met een hele interessante insteek met betrekking tot het reguleren van platformen. En die zit er naar te kijken natuurlijk. En die zegt van ja, oké, zit hier wat in dat we moeten reguleren? Moeten we dat aantrekken of aanpassen op een of andere manier? Ik denk dat het politieke moment er is dat je dus, als er zo'n grote transactie plaatsvindt, dat je dan je niet stil kan blijven. Dat ze iets zullen moeten zeggen. Dus er zal wel een lawsuit komen of een of andere duw terug. Maar op lange termijn zal er dus niks te vinden zijn.
Ja, maar dat is dus eigenlijk, ze zijn al meer beeldvorming aan het bedrijven dan dat ze echt een gegronde reden zouden hebben om die overname tegen te houden.
Nou, dat is dus het probleem voor de politiek. Dus wat doe je dan? Weet je wel, hier is de nieuwe club en dit is de nieuwe sheriff.
We gaan optreden, maar eigenlijk kunnen we hier niet tegen optreden.
Maar eigenlijk is er eigenlijk helemaal niks te doen. En we zijn dus ze zijn nu bezig met het, ze maken het bijvoorbeeld Meta veel moeilijker. Die had dus laatst een transactie die ontzettend klein was in vergelijking. Ja. En daar zit het dan bovenop, want dat kunnen ze dan wel regelen.
Met welke, met Giphy?
Fitness app, toch?
Fitness.
Oh, fitness.
Virtual reality.
Fitness is volgens mij ook een.
Maar, Ben?
Nou ja, ik wil hier erachter komen of het nu terecht is. Kijk, ik als leek denk van, nou, weet je, er komen wel heel erg partijen bij elkaar. En Microsoft beheerst al alles. En dan beheerst ze ook nog de gaming-industrie. Ja, ik vind dat als leek in de gaming-industrie dan, hè? Vind dat, denk ik, nou, dat is niet mis.
In de eerste instantie is je instinct wel correct. Maar als je inderdaad gaat kijken naar het marktaandeel van Microsoft, het neemt maar 3% toe.
Dus als ze die overname rondkrijgen.
Met die overname. Dus ik heb laatst zitten kijken.
Ja, marktaandeel in wat?
In de globale games, de wereldwijde
in
games.
Zeg maar revenue of in?
In revenue.
In revenue. Want ik heb hier Tencent 35,4 miljard bij jou. Dat is een staafje die jij hebt gemaakt. En dan Microsoft 25,1 als Activision Blizzard erbij zit. En Sony 24,9.
Ja.
En dat is dan revenue zeker.
Dat is op revenue. En dat moet je dan berekenen tegen een totale waarde van de industrie van rond de 220 miljard.
Dat is de jaarlijkse omzet in de games.
Dan ben ik. Dat,
Dus dat is jouw eerste punt, economisch gezien. Dan zeg je, oké.
Kijk, als je nou zegt, Rupert Murdoch, en die heeft weer 30% of 50% van de marktaandeel. Maar dat hebben ze niet. En het is daarnaast ook nog zo dat Activision Blizzard heeft drie onderdelen. Die hebben Activision, dus, dus Call of Duty en de schietspellen, zeg maar. Blizzard, dat is roleplaying met World of Warcraft en Hearthstone. En dan heb je uiteindelijk natuurlijk nog King Digital met Candy Crush, wat we allemaal spelen. Ja. Microsoft heeft helemaal geen mobiel aandeel. Dus nu pas voor het eerst hebben ze dan misschien een aandeel in de mobiele games. Dus je moet het ook bekijken per platform. Want de mensen die mobiel Candy Crush spelen, dat is een heel ander publiek dan die andere spellen spelen. Dus op dat moment is het van, oké, dus mag je dan spannende films maken en sitcoms? Ja, natuurlijk. Weet je, ja. Dat mag prima. Ja.
Maar het punt is eigenlijk ook, dat wordt her en der suggereerd, misschien ook in een van jouw analyses of een van de andere die ik lees, en dat is ook een beetje mijn eigen redenering, dat het eigenlijk Sony PlayStation niet gaat om dat Call of Duty mogelijk exclusief Xbox zou worden, want dat is helemaal niet zo, maar dat het in Game Pass komt, het Netflix model van Microsoft Xbox.
Dat is een idee, ja.
Dat is waar ze misschien nog veel meer bang voor zijn, omdat Sony heeft wel met PlayStation Plus Premium tegenwoordig iets vergelijkbaars, maar dat is het nog niet. Want je betaalt veel geld en je krijgt lang niet zoveel als bij Microsoft Xbox. Zeg ik ook zelf, ik heb het getest.
Je hebt het getest.
En wat je ook hoort in de publieke opinie, dus daar baseer ik me even op. Maar is het dan niet meer Sony die eigenlijk zijn eigen tekortkomingen ziet van, hey shit, wij hebben dat Netflix-model nog niet goed omarmd en Microsoft wel. En nu pakken ze even de grootste blockbusters. En ook al kunnen ze nog steeds de gamers voor 70, 80 euro dat spel spelen en op PlayStation spelen, bij Microsoft Xbox krijgen ze hem elk jaar gratis.
Mm-hmm.
Dat is de echte angst, toch?
En dat is ook een terechte angst. Kijk, het probleem dat je hebt als de grote incumbent, een Sony, die is al 10 jaar de baas. Microsoft is altijd mijn bridesmaid, never the bride. Die zijn altijd de nummer 2 in de industrie en ook met een factor van 1-2. Dus voor elke PlayStation wordt een halve Xbox verkocht.
Ja, ja.
Dat
ja.
Dus zeg ik.
Nee, sure.
Maar goed, dus ze hebben hun marktaandeel is significant kleiner. Dus die hebben eigenlijk een beetje zitten slapen aan het stuur.
Ja.
Voor mijn gevoel. Weet je, ze hebben wel acquisities gedaan en ze hebben wel dingen gekocht dat je zegt, oké, we hebben nu unieke intellectual properties en dat is alleen voor de PlayStation. Ze hebben toen Guerrilla Games gekocht hier in Nederland.
Ja.
Uitstekende acquisitie. Ze hebben Bungie gekocht laatst voor 3,6 miljard. Dus ze zijn niet zo slaperig dat ze dat allemaal vergeten zijn. Maar die hebben dus op lange termijn, denk ik, nog steeds vastgehouden aan een ouderwets platformmodel. Waar Microsoft is dus bezig met het verbreden ervan. Dus als jij zegt Game Pass, dan heb je het over een abonnementsmodel. Maar die zijn ook bezig met crossplay.
Ja.
Die willen dat jij kan spelen op je console met mensen op PC en uiteindelijk ook op tabletten en iPad.
Met cloud gaming, daar wil ik zo meteen even op ingaan.
Mag je hier nog even
op
doorgaan? Want we gaan er nu vanuit dat het normaal is dat Microsoft en Sony studios kopen.
Juist.
Dus titels kopen, daar gaan we nu vanuit dat dat normaal is. Ja. Maar is het in de waardeketen wel normaal en is dat verstandig en is dat logisch? Of moeten studios gewoon een studio blijven, heel erg goed? En daar ben ik in gespecialiseerd. Anders ga je toch weer alles een beetje half doen.
Hoe ziet dat eruit? Een collega van mij, Joost Rietveld in Londen, die heeft daar een aantal onderzoek over gedaan. Dus op het moment dat een groot bedrijf een creatieve studio koopt, dan...
Dat wil ik horen, ja.
Een creatieve studio heeft nooit maar één project. Dus vaak is het zo dat hun het IP waar ze voor worden verkocht, dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar ze hebben vaak 2-3 andere projecten en innovatieve ideeën waar ze mee bezig zijn. Hun laboratorium, laten we zeggen. In de data die je dan vindt, vind je vaak dat grote bedrijven, nieuwe parent companies, die kijken eigenlijk alleen maar naar de populaire IP. En al die projectjes die dan er een beetje, de echte innovatie, dat wordt dan op een gegeven moment op een laag pitje gezet. En dan misschien wordt 1 of 2 worden gewoon uitgezet en weggedonderd. Dus je ziet vaak frustratie met mensen die dus allerlei leuke dingen aan het bouwen zijn. Op een gegeven moment worden ze overgenomen. En ik ken dat ook zelf als eerste persoon in dat geval met mijn eigen bedrijf toe. Maar grote bedrijven die innoveren door acquisitie. Maar op het moment dat ze dat doen, gooien ze al die half afgebakken dingen, die gooien ze eruit vaak. En dat is een beetje de angst voor mensen, dat dus Microsoft alle krenten uit de pap haalt en vervolgens de rest van de pap wegdondert.
Ja. Nee, maar ik moet even denken ouderwets aan de televisieindustrie. Weet je, gaan die zelf produceren of hebben ze externe producenten? Ja. Die hebben dus vaak externe producenten.
Ja, mm-hmm. Maar dit haakt in op wat jij in het begin zei, Joost. Het feit dat IP en blockbusters zo belangrijk geworden zijn. Of altijd al waren, maar nog meer en meer worden. Want mensen vreten leven IP's. Mm-hmm. Dat PlayStation, Microsoft eigenlijk met en nog een paar spelers met elkaar in een oorlog gewikkeld zijn om die IP's niet te controleren. Niet per se het alleenrecht, want Call of Duty blijft gewoon speelbaar op de PlayStation. Mm-hmm. Maar Microsoft wil wel de zeggenschap over Call of Duty liever hebben.
Ja, ja, maar kijk Joe, even nog die televisievergelijking. Ja, ja. RTL zou dus inderdaad de voice kopen, Talpa kopen. Nee, ze kopen dat in.
Ja.
En je ziet dus in de game-industrie, want we maken die vergelijking, ze bellen jou op van de tv-industrie en de muziekindustrie. En bij de gaming is het zo, dan kopen ze het wel.
Ja.
En dat is dus...
Ze willen dus total control.
Ze willen total control.
Ja.
Denk je?
Nou ja, dat is wel mijn vraag aan jou.
Ik denk het niet. Ik denk dat Microsoft een beetje ander idee heeft van de gamesindustrie. Kijk, wat ik dus zo interessant vind, en ik heb geen aandelen in deze bedrijven, maar wat ik zo interessant vind aan Microsoft is dat zij dus, wat we denken dat een platform is, die definitie hebben ze verbreed, die hebben ze veranderd. Want hun strategie is heel erg gebaseerd op everyone's a gamer. Er zijn 3 miljard mensen daar in de wereld die willen gamen, bla bla bla. Dus die markt gaan we achterna.
Ja.
Dat is een heel andere definitie dan wat Sony heeft. Sony zegt 100 miljoen consoles in de wereld en cessa. Ze hebben ook geen mobiele games. Nee. Ja, sinds kort hebben ze dus laatst eentje in Duitsland gekocht. Super Giant Games, geloof ik.
Ja.
En dus die zijn er ook nog maar net mee bezig. Maar die hebben een heel ander model. En de reden daarachter is heel simpel gezegd. Microsoft is een softwarebedrijf. En Microsoft wil, net zoals het operating system, dat iedereen gewoon lekker in dat Windows-ecosysteem zit.
Ja.
Sony is consumer electronics. Die willen dat jij televisies koopt en koptelefoons en PlayStations. Dus die verkopen dingen anders. En Sony beweegt zich een beetje vergelijkbaar met Apple. In die zin dat ze dus altijd hun marge terugverdienen op de hardware die ze verkopen en minder op de software.
Ja.
Dus dat is gewoon een heel andere definitie van de console gaming.
Dus het groeimodel van Sony is dan net zoals Apple, is van die PlayStation steeds duurder verkopen.
Services aanbieden
uiteindelijk.
Maar dat is ook eigenlijk altijd al geweest. Sony is natuurlijk altijd een hardwaremaker geweest. Mm-hmm. Die zijn in de loop van de jaren 90 vanuit een mislukt partnership met Nintendo zelf maar een spelcomputer en vervolgens games gaan maken.
Zeg maar.
Ja, nee, maar dat is eigenlijk wel... Nou, niet uit de lenden, maar ze zijn het gaan doen. En het bleek verdomd succesvol vrij gauw. Maar eigenlijk het traditionele model, want we moeten wel elke keer dat apparaat verkopen, dat op zich met een verlies, maar doordat we ook games maken en uitgeven, maken we winst. Mm-hmm. Dat is even in een nutshell hoe het werkt.
Mm-hmm.
En PlayStation wilde eigenlijk gewoon mee door. Want hey, we hebben het steeds gedaan en we zien wel een keer of we echt gaan innoveren en een ander businessmodel gaan aanboren. Mm-hmm. En Microsoft is dat eigenlijk al keihard aan het doen.
Ja, ja, absoluut.
Dus Sony wordt gewoon keihard ingehaald door Microsoft. En Sony is paniekvoetbal.
Nou, Microsoft heeft het doel verzet.
Ja, nee, dat bedoel ik. Ja.
En het is dus, weet je, van hoe bijvoorbeeld, hoe bied je nou als Sony je PlayStation aan in Brazilië? Een enorme markt.
Met ook nog supply chain problemen.
Ja, precies, daar wil ik ook de supply chain.
Het wordt €50 duurder.
Het wordt €50 duurder, dus, maar ook alle export wordt ontzettend heftige belasting op.
Ook nog.
Dus op een gegeven moment had je dus PlayStation's kosten in een Brazilië een paar jaar terug $2000.
Oh.
Ja, dus moet je je voorstellen dat de gemiddelde Braziliaan is.
Kansloos.
Ja. Die heeft dat niet. Weet je wel, wat werkt in Brazilië is free-to-play en van die League of Legends soort spellen.
Ja.
Dus Microsoft, die heeft een veel grotere kans om succesvol te zijn in dat soort markten, omdat ze dus niet... mensen hoeven te vragen om eerst 2000 piek neer te tellen voor een apparaat. Je kan gewoon op een gegeven moment je service daar aanbieden.
Voor een tientje per maand.
Voor een tientje of whatever.
Ja.
Met advertenties misschien zelfs. Weet je wel? Dus het is, voor Sony is dat een heel ander probleem. En die zijn dus een beetje traag in het begrijpen daarvan.
Ik wil even een vraag over het abonnementsmodel. Game Pass. Jij hebt het laatst geprobeerd, Ben.
Ja. Groot succes.
Nou ja, opeens had je 1000+ games die je kon spelen.
Ja.
Veel te veel keuze, maar dat is een verhaal apart. Want het punt is meer, hier zijn mensen in de game-industrie, collega's, con-collega's van mij nog steeds niet over uit. Schatting, 25 of 30 miljoen abonnees heeft Microsoft nu, hè, met Xbox Game Pass. Die betalen gemiddeld, want sommigen hebben kortingsactie, laten we zeggen €8 per maand voor een abonnement. Dus 8 keer 30 keer 12 is jaaromzet Game Pass.
42, ja.
Ja, klopt die rekensom of leggen ze geld toe? Want er gaan een heleboel dollars naar studio's die ze zelf hebben.
Ja.
Games die gemaakt moeten worden, AAA, dus blockbusters. Of deals voor games die in Game Pass komen.
Mm-hmm.
Kan dit uit?
Dit is het grote. Dus Game Pass wordt vergeleken met Netflix.
Ja.
Oké, zoveel mensen, zoveel centjes en hier is een groot bedrag. En dan investeert Netflix in het maken van content.
Netflix Originals.
Netflix Originals, bla bla bla. HBO doet het net zo. Dus vaak vergelijken mensen het met dat soort services. Waar Game Pass anders is en waar games überhaupt anders zijn, is dat op het moment dat jij aan het spelen bent, wil je een beter zwaard. Nou, voor 2 piek kan je dat erbij kopen.
Microtransacties.
Dus Microsoft investeert nu in studios en zegt, oké, hier is een zak geld. Jouw game is nou in Game Pass op ons platform. Maar waar jij nou geld kan verdienen, is het verkopen van microtransactions. En de lol van Game Pass is dat wij dus jouw game kunnen promoten. We kunnen het marketen en we kunnen het bovenaan zetten en er een campagne omheen draaien. Zo vinden mensen jou die je normaal nooit hadden gevonden. Dus zij kunnen dat een beetje controleren. Ze kunnen dus hun eigen hitmaker worden. Op dat
vraag, heb jij cijfers of de ARPU voor een gamer de laatste jaren is gegroeid? Want ze kopen meer zwaarden, ze kopen meer. Dus de average revenue per user
stijgt uit.
Stijgt die?
Ik heb het alleen van horen zeggen.
Hier gaan ze dus vanuit. Dat is hun model.
Het is vooral met de kleinere en middelgrote uitgevers of ontwikkelaars die daar baat bij hebben. Want die hadden nooit zo'n groot publiek kunnen bereiken. Die heb ik van horen zeggen, die gaan erop vooruit. Want die hebben dus nu ineens honderden duizenden spelers in plaats van 10.000 spelers.
Ja, maar dus average revenue per user. Dus 1 gebruiker. Want ik ga er altijd vanuit, dit is entertainment.
Mm.
Entertainment heb je per maand heb je €45 voor. Want de rest is je gasprijs, die gaat omhoog en je elektriciteit. En ga je natuurlijk je kachel een graad lager zetten, want je wil van die 45, dat zwaard is zo gaaf, ik maak er 50 van. Dat is natuurlijk maar de vraag.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk lukt dat dus, dat model wat Microsoft dus in gedachten heeft,
mm-hmm.
zie je daar al resultaten van?
Ik heb ze alleen erover horen praten, ik heb ze niet gezien, want ze deden het niet. De mensen die ik ken binnen Microsoft, die dus een beetje dat suggereren, die wijzen dus naar een kleine kerngroep van spelers die dus inderdaad veel meer...
Waar dat al zo is.
En dat rijmt met wat ik weet van andere spelmodellen, waar je dus een kleine groep, een klein percentage spelers hebt die veel meer uitgeven.
Ja, die 10% regel.
2%.
Twee zelfs maar.
En dat zijn echt, maar dat zijn dan ook meteen heel waardevolle spelers.
Ja.
En als je die kan krijgen in je spel, dan zit je vrij snel goed, zeg maar.
Ja.
Maar dat is dus waarom Microsoft zo bezig is met het maken van hun bedrijf en hun zichtbaarheid zo groot mogelijk. Dat ze zo groot mogelijk publiek aan willen spreken. Want die 2% blijft consistent.
Precies, als er 3 miljard is voor 2%, hebben we er weer heel veel.
Precies.
Ja. We hadden het net even over cloud gaming. Het is juist moment, juist als je ook zegt van zoveel mogelijk mensen bereiken. Een paar maanden geleden maakten ze nog headlines. Want Fortnite, al meer dan een jaar niet meer te spelen op iPhones en Android smartphones vanwege het gezeik tussen Epic Games en Apple en ook Google. Opeens kan dat weer, want dankzij Xbox Cloud Gaming van Microsoft kun jij in de browser op jouw smartphone Fortnite spelen door te streamen.
Mm-hmm.
Nou, ik weet nog toen Cloud Gaming voor het eerst genoemd werd in de media, een jaartje of 12 geleden, 13, lachten we er heel hard om, want ja, Cloud Gaming. Dat heb je input lag, latency, er moeten zoveel data gestreamd worden naar jouw device. Dat kan helemaal niet.
Nee.
Nu is het 2022 en verdomd, Cloud Gaming lijkt best aan te slaan, laat ik het zo zeggen. Is het over 10 jaar de norm dan met het tempo? Dat we helemaal geen apparaten meer nodig hebben. Je logt in. En want dat kan op je smartphone, het kan op je laptop, het kan ook op je smart TV tegenwoordig.
Mm-hmm.
Weet je, Xbox Cloud Gaming en Nvidia en Amazon Luma zitten ingebouwd in de nieuwste Samsung televisies. We hebben die apparaten helemaal niet meer nodig. Het is allemaal abonnementsmodellen.
Nee, dus
en dan streamen.
Het antwoord is ja.
Maar gaat dat zo hard nu?
Ik denk dat het nu...
Koop geen kastjes meer straks over 10 jaar?
Nee, maar je hebt toch altijd high quality games
nee, maar dat
waarbij
is
je het wel in die edge moet doen, wel op het device moet doen.
Dat wil ik dus weten.
Nou, die discussie ga ik nu even voeren.
Ja.
Okay, kom er weer in. Het is, ik denk dat cloud gaming heel veel dat soort problemen op gaat lossen voor een groot gedeelte van het publiek. Maar dat er altijd een soort hardcore niche F-site hardcore. Zal
ja,
zijn.
Natuurlijk, maar wat wordt de bulk over 10 jaar? Wordt dat cloud gaming?
Dat is cloud.
Ja.
En dat is, maar dat is dan sec afhankelijk van de uitrol van snel internet over de hele wereld. Dus dat moet wel zo doorgaan in het tempo zoals het de afgelopen 10 jaar is gegaan.
Ja, dus het heeft nogal wat voet in de aarde natuurlijk. Want op die schaal is het nogal duur. En, en het zijn weinig partijen die dat echt kunnen uitbouwen.
Mm-hmm.
Dus dat is een beetje een vraag van, goh, hoe zit dat dan?
Weet we zijn wel afhankelijk van de AT&T's, Verizon's en Vodafone Ziggo's van deze wereld.
Bijvoorbeeld. En wat kunnen dat soort bedrijven dan allemaal wel? En wat mogen ze niet bewaren voor in de cloud?
Jongens, Daniel wil iets zeggen.
Nee,
Daniel,
ik ben heel benieuwd. We hebben net vastgesteld, Sony is een consumenten-elektronica-bedrijf.
Mm-hmm.
dan zijn zij hartstikke de lul met deze ontwikkeling. Want zij ik heb een keer met Joe opgezocht. Ze verkopen het meeste omzet halen zij uit hun PlayStations en gaming gedeelte. Zeg maar dat stuk. Het hele bedrijf Sony. Als dat wegvalt, als niet iedereen meer die heel graag op een console wil gamen, ook een PlayStation gaat kopen. Mm-hmm. Maar gewoon cloud gaming gaat doen. Ja, dan moeten ze echt maar, heel radicaal de boot.
Gaat aan op Sony.
Je hebt gelijk, maar ook het volgende. Dus Sony, zoals je zegt, hun games en PlayStation afdeling, dat is hun grote geldverdiener.
Ja.
Maar als je dan dus kijkt naar de onderdelen binnen de PlayStation afdeling, wat is het? 2/3 daarvan is digitaal inkomen. Dus zij zijn
PlayStation Store.
De PlayStation Store, ja, en
digitale versies. Ja,
dus die zijn ook al jaren bezig met het achter zich laten van de verkoop van fysieke CD-ROMs en dat soort toestanden. Dus dat is een belangrijk onderdeel daarvan. Maar uiteindelijk kan je dus een beetje voorstellen dat zij dus ook de cloud in moeten. En dat is dan het eikpunt een klein beetje. Want nou is het probleem van, oké, hoe ga je dat dan aanbieden op globaal niveau? En dat kunnen ze dus ook niet. Dus zij hebben een contract met Tencent in Azië. En ze hebben ook een contract met Microsoft in Noord-Amerika. Ja. Om dus de cloud-infrastructuur aan te bieden. Daar zijn ze heel publiek in. Dat konden ze ook aan. Want dat kunnen ze niet. Dus zij zitten eigenlijk als een soort applicatie bovenop die cloud-infrastructuur. Dus je hebt gelijk. Maar tegelijkertijd is natuurlijk het grote probleem is dat ze dus afhankelijk zijn van andere partijen. En dat zal ze niet zoveel geld kosten. Maar dat maakt hun onderhandelingspositie veel zwakker.
Maar dan zit Microsoft er goed.
Ja, dat is mijn cloud, punt. Ja.
Weet je. Microsoft zit toch garant. Die verdienen ook, hoe zeg je dat in Nederlands? Triljard? Wat komt er dan?
Biljoen.
Na een miljard komt een biljoen.
Nee,
en dan een biljard.
Een biljoen.
Een triljoen en dan een triljard.
Ja, dat is duizend miljard is 1 biljoen.
It's a trillion in the United States of America.
Ja. Maar oké, goed. Over cloud gaming dan. Want we hebben het vooral van Microsoft. Maar Nvidia doet er wat mee. Amazon doet er wat mee met Luma. Dat kent nog bijna niemand, maar het is er wel. Google Stadia kwam er ooit heel groot mee ten te nelen. Heeft de bal volgens mij keihard laten vallen. Hoe gaat het cloud gaming landschap? Hoe ziet het er nu uit en hoe gaat het eruit zien volgens jou?
Ja, dus Microsoft is die
by far de grootste.
Ja, die rent echt rondjes om iedereen heen. Dus in orde van grootte. Dus je hebt Amazon Luna is een projectje van Amazon. Die hebben daarnaar gekeken. Die hebben een hele zware joystick bieden ze aan. Dus, en het is eigenlijk Ubisoft en een zootje andere games waar je nog nooit van hebt gehoord. En ja, het zijn wel leuk en die zijn mooi gemaakt, maar het heeft niet zoveel aantrekkingskracht.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk een beetje een soort MeToo project voor hun. We moeten ook iets aanbieden.
Ja.
Andere MeToo.
Ja, ik snap hem.
En die kunnen dat niet hebben, dus die hebben dat. Google was een beetje agressiever. Die hebben toen in 2017 hebben ze Stadia aangekondigd. Mm-hmm. En dat was, ja, ik heb dat toen vergeleken met je kondigt een nieuw restaurant aan. En dan, maar je verkoopt het. Je marketing bestaat uit, we hebben de beste stoelen en tafels. Er komt helemaal niemand naar een restaurant.
Kom meer. Lekker zitten bij ons
wat
restaurant.
Wat staat er op het menu? Hoe heet de kok? Weet je wat, dat wil ik weten. Dus Stadia heeft een inhaalslag geprobeerd te maken door dus inderdaad een aantal mensen aan te trekken, zoals Jade Raymond. Die kwamen bij Ubisoft vandaan.
Bekende vrouwelijke gamesmaker van Ubisoft.
Bekende ontwikkelaars. En dat is, voor mijn gevoel, is dat een beetje op een sisser afgelopen. Want dat was, ja, thanks, no thanks. Er was niet zoveel aan. Er is niet zoveel uitgekomen of uitgerold dat nou zo interessant wordt. Ze hebben hele goede infrastructuur. Dus ik heb toen een tijdje Doom Eternal zitten spelen. Echt vlekkeloos, weet je wel. En het was
een shooter notabene. Via cloud gaming, via Google.
Dus ideaal, op mijn MacBook.
Ja.
Dus het werkt als een trein.
Dat was 2014 Google Cloud.
Nee. 2017.
Ja. Oh, gelukkig. Want Google, ja, oké. Okay.
Maar de grap is, juist als we het over Google hebben. Als we het hebben over SecCloud, Microsoft. Amazon grootste, dan Microsoft, dan Google. Dat is een beetje de grote drie met cloud provider. En dan Amazon by far vooraan. Maar Microsoft heeft dan SecCloud Gaming de prime positie.
Mm-hmm.
Maar Amazon en Google zijn er wel bezig. En ze zouden kunnen zeggen, hey, we gaan ons aanbieden bij Sony en al die anderen. Want daar is een opportunity voor ons.
Dat zou goed kunnen inderdaad.
Ik heb net even gemist, want toen keek ik in mijn aantekeningen. Dus met welke cloud gaat Sony werken?
Microsoft zei het toch?
Azure dus.
Dat
is toch dom?
Dat is voor de Noord-Amerikaanse markt. Ja,
zou ik zeggen, ga praten met Google of Amazon.
Nou ja, kijk, weet je, Amazon is, als je kijkt naar de infrastructuur, is meer gebouwd voor websites en minder voor directe stromen van informatie. De cloud gaming is een directe connectie die dus continu aanstaat. Het zal het niet te technisch maken, maar het komt een beetje op neer dat dat niet ideaal is voor gamesontwikkelaars. Want die willen gewoon een continue verbinding in plaats van jij update je site. En als je het daar niet vandaan kan krijgen, dan krijg je van een andere node. Dus dat is meer statisch.
Jullie willen data constant heen en weer sturen.
Dus ja, dus AWS die is daar ook mee bezig natuurlijk. Maar in eerste instantie is dat niet, een paar jaar geleden was dat niet ideaal.
Mm.
En dan heb je natuurlijk Google. Google doet dat vrij goed. Die hebben overal datacentrum. Maar die waarderen content gewoon echt helemaal niet. Zoals die techplatformen dat doen. Die hebben dan eigenlijk een heel lage indruk van gamesmakers. Maar ook muziek en kranten en nieuws, zoals je zelf weet.
Ja,
dus het is een beetje een andere motivatie voor hen. Zij willen gewoon schaal en ze willen gewoon abonnementen verkopen. En advertentie geld verdienen op die manier. Maar die hebben dus heel weinig curatie en echt kwaliteitsinstellingen. Waar dus een Microsoft, denk ik, voor mijn gevoel in ieder geval, daar veel beter in staat.
Die snappen en omarmen meer de waarde van IP en dingen aanbieden die mensen direct graag willen consumeren.
Precies.
Ja, ja.
Die zitten er al jaren
in. IP zijn ze ook gewend natuurlijk.
Ja.
Dat scheelt.
Wanneer gaat Netflix dit doen, Joost? Want je kan
games maken?
Nou, ja. Games laten streamen. Want je kan nu al op je smartphone, als je een Netflix abonnement hebt, spelletjes spelen. Sinds dit jaar zitten er ook best leuke spelletjes bij.
Mm-hmm.
Ik heb me toevallig laten op Gamescom, de grootste gamesbeurs die weer gehouden werd, laten vertellen van als Netflix gaat doen wat Microsoft doet, dan hebben ze er over een paar jaar best een aardig concurrent bij als het gaat om IP's.
Ja, ze blijven in het nieuws ermee. Het is
En dan niet op een smartphone, maar dan dus ook op je televisie. Hè? Dus, want je hebt de Netflix-app op Smart TV. Mm-hmm. Die gebruikt iedereen om series en films te kijken. En als je daar dan ook gewoon games in kan spelen.
Ik zou het willen zien, maar ik weet het niet. Dus op dit moment heeft Netflix 220 miljoen abonnees.
Ja, daarom.
En 1,7 miljoen daarvan die spelen games. Dus
ja, omdat het op een smartphone is. En je moet
minder dan
installeren en alles gedoe.
Natuurlijk, ja, tuurlijk. Er zijn heel veel stappen. Maar dat maakt het dus zo dat als jij op een gegeven moment de opperhoofd games bij Netflix bent, dan ga jij allemaal een groot bedrag vragen van je baas of je baas. En zeggen, laat je cijfers eens zien. Ja. Ja, dat is veel te klein. Dus om die 10 miljard of die 20 miljard te krijgen om echt iets interessants te doen,
Daar
zijn we nog niet. En dat is hetzelfde wat met Stadia is gebeurd. Die hebben dat gebouwd. En er kwam eigenlijk niet genoeg van om dan Pixar zover te krijgen om een groot bedrag te sturen.
Nee, snap ik. Maar oké, dan kijken we naar de twee grote titels van CD Projekt Red. The Witcher, super succesvolle Netflix-serie. En Cyberpunk, nu een animatieserie op Netflix, Edgerunners. Mm. Twee games die met meer dan 10 miljoen exemplaren verkocht zijn. Daar zit gewoon markt. Als jij als Netflix zegt van jij kijkt de serie en je speelt de game op ons platform.
Ja, ze moeten ook gewoon CD Projekt kopen.
Maar dat is één voorbeeld.
Maar ze hebben ook niet zoveel geld.
Nee, dat snap ik. Maar, is dit reëel om te verwachten dat Netflix, omdat ze iedere keer zeggen we gaan meer met games doen, dat ze zich als een serieus in die markt gaan bewegen?
Ik denk dat het veel moeilijker gaat worden voor Netflix dan dat ze aangeven.
Okay.
Want zij zijn van huis uit niet ideaal ermee bezig. Ik vind dus de aanbieding nu is eigenlijk, oh, we hebben een game. Oké, cool. En dan ga je vervolgens naar de App Store om het daar down te lopen.
Het is omslagkans.
Dus het is allemaal veel te veel stappen. Daarnaast, om het echt goed te doen, moeten ze zich helemaal omschakelen. En Netflix, net zoals met Amazon, de technologie wijst op dat je dus gewoon van die datacenters hebt, waar ze dus dingen voorladen. Daarom kan jij de nieuwe animatiefilm van CD Projekt Red van Netrunner zo goed zien.
Ja.
Want overal om je heen in de buurt staat dat ergens gedownload. Op het moment dat je dat met streaming games doet, dan verhoog je zeg maar de bandbreedte zo hoog tot een niveau dat het veel moeilijker en veel duurder is.
Ja.
En ze kunnen niet meer geld vragen. Dus de kosten gaan meteen omhoog. De marge gaat omlaag. En daar gaat niemand zijn handtekening onder zetten.
Dus Microsoft heeft het belachelijk goed voor elkaar.
Op dit moment zijn ze aan het winnen, ja.
Ja, we moeten even naar Tencent, want die hebben we nog helemaal niet genoemd.
Nee, dat klopt.
En dat is de grootste.
Nou, en ook daar even dan de actualiteit aanhalen maar. Hè? Want Tencent kocht laatste extra aandelen Ubisoft.
Ja.
En de koers van Ubisoft knalde naar beneden.
Mm-hmm.
Wat gebeurde daar, Joost?
De Ubisoft heeft een groot aantal aandeelhouders natuurlijk. En een van de grootste is Tencent. De verwachting met Ubisoft, omdat de market cap van 12 tijdens 2021 12 miljard naar 7 miljard vandaag is gevallen. Dat is goed te doen. Dat is een goedkope
koopje.
Koopje eigenlijk. Gooi het even in de groep. Maar de verwachting is dan dus dat Tencent dat een van de potentiële aankopers geweest zou zijn. Omdat ze dus nu alleen maar een stukje hebben gekocht en niet het hele ding. Oh, oké. Dus de kans dat ze dat hele ding kopen is nu
Maar hoeveel procent hebben ze dan gekocht? Hebben ze maar gewoon aandeel?
4,5%. Ja, maar ze hebben nu volgens mij 10 en ze kunnen het vergroten naar 17.
Ja, weet je, het maakt ze allemaal heel ingewikkeld. Maar simpel gezegd, ze hebben dus niet het huis gekocht, maar gewoon een kamertje.
Ja, maar ze hebben wel, zij zijn de grootste aandeelhouder nu, toch? Tencent. Ja.
Dus ze hebben een hoop te zeggen.
Dat wou ik zeggen.
Ja, maar dus nu heb je gewoon een huisbaas.
Ja, ja. Dat is helemaal niet wenselijk.
Ja. Goed, ik weet niet of het wenselijk is, maar tegelijkertijd, Ubisoft heeft zichzelf juist vrijgemaakt van Vivendi een paar jaar terug.
Ja, die hebben die vijandige overname afgeslagen.
Dat is een ontzettend drama en dat zijn allemaal van die Fransozen die tegen elkaar schreeuwen dan, weet je wel. Maar het kwam erop neer van, ja, we moeten creatieve vrijheid hebben en dan kunnen we nu eindelijk de dingen maken die we altijd al willen maken, maar Vivendi koorde dat nooit goed. En nu zijn we eigenlijk terug bij af, tot op zekere zin.
Ja, dit roepen mij twee soorten vragen op. Als eerste even door op Tencent, want Tencent is Chinees, techreus, heb ik jou daar. Mm-hmm. En ook toen wij het voorafgaand aan deze podcast met elkaar bespraken, niemand reageert echt op Tencent als je Tencent zegt. Terwijl ze zijn de grootste. Jij noemde net die cijfers op, Ben.
Ja.
Market cap.
Maar in de technologie hebben we het wel over Tencent.
Nee, dus dat wil ik wel
even die nuance maken. 35,4 miljard, 1. Nummer 2, dat is Microsoft met Activision Blizzard 25,1. Dus 10 miljard meer.
Dat bedoel ik.
Omzet.
Waarom wordt Tencent dan nog steeds chronisch onderschat?
Het is een bedrijf dat zich voornamelijk op de Chinese markt heeft gericht. Historisch. Mm-hmm. Daarnaast is het ook een bedrijf dat 12 jaar geleden niet bestond. Dat vergeten mensen graag. Dus als je kijkt naar de digitale nieuwkomers, in een periode van een beetje meer dan een decennia, is het eigenlijk van niks als een chatprogramma. Dat is een QQ, dat was een grote soort ICQ voor China. Opgegroeid en tot een enorm bedrijf. 35 miljard aan games, dat is maar een derde van hun inkomen. Het is het grootste gedeelte, maar het is wel. Dus die zijn nog veel groter dan dat. Wat Tencent altijd een beetje buitenspel heeft gezet in de internationale markt, is het feit dat het dus gewoon afhankelijk is van een Chinese overheid die zegt, wij willen geen buitenlandse bedrijven in deze markt. En we geven dus Tencent voorrang op alles. Een protectionist market regulation. En dat komt er eigenlijk op neer dat Tencent dus gewoon altijd een beetje daar op de zijlijn heeft gestaan voor westerse consumenten, voor westerse bedrijven, voor westerse investeerders. En om die reden zie je dan eigenlijk het ook niet aan af. NetEase, nummer 2 in China, daar hoort ook helemaal niemand wat van.
Nee, maar die hebben nu wel een paar, laat ik zo zeggen, Japanse gameontwikkelaars van naam ingelijfd, waaronder mijn favoriet, Sura Goichi, een beetje de Quentin Tarantino van de gamesindustrie. Ook Nagoshi, een oud Sega-kopstuk. Dat zijn niet mensen die games maken waar de massa opeens van aangaat, maar wel waar liefhebbers graag nieuwe games van willen zien. Dus dan gaan Tencent en NetEase dus toch nu dingen doen om een westerse doelgroep te bereiken.
Nou, daar zijn ze dus al een paar jaar mee bezig.
Ja, maar dus, nu willen ze serieus worden.
Nu worden ze serieus en je ziet dus nu dat hun zichtbaarheid toeneemt. NetEase, die heeft laatst Quantic Dream in Frankrijk gekocht.
Ja, makers van PlayStation games.
Ja, die hadden
Heavy Rain. Detroit.
Ja, nu zitten jullie te veel op titels.
Nee, maar dit zijn wel hele grote. Dit zijn wel ontwikkelaars van naam. Ja.
Ja, maar ik noem die, want dat zijn van die soort Tarantino-achtige ontwikkelaars. Die maken niet spelletjes met juwelen en met
cultureel knaakjes. Toonaangevende makers.
Ja, die zijn, dus Heavy Rain, dat was een spel. Ik kon het niet aan mijn studenten laten zien, want het was veel te vreed. Dus op een gegeven moment is het moment dat je dus, om je dochter te bevrijden, moet je dus je eigen vinger afsnijden in het spel.
Heftig.
En het is echt zo te kijken, god allemacht.
En je moet zelf op die knop drukken om je vinger af te snijden.
Ja, dus de intensiteit van dat soort creatieve producties, dat is waar ze nu naar op zoek zijn. Tencent, die heeft 2 jaar geleden voormalige CEO van Take-Two aangenomen. Yes. Voor partnerships, Ben Vedder. Die zijn niet 1, maar 3 AAA-studio's tegelijk aan het bouwen in Noord-Amerika. Dus die zijn allemaal dat highbrow aan het navolgen. Weet je. En Tencent is eigenlijk rijk geworden met mobiele games. Met van die
ja, WeChat hebben ze natuurlijk. Dat is het grootste van ze.
Dus die willen nu een soort Hollywood
Battlegrounds.
Bijvoorbeeld. En dus die zijn aan het kijken van, goh, hoe komen we dan die westerse markt in? Van, hoe komen Noord-Amerika en Europa binnen? Dus die kopen allemaal die hoge, die highbrow kopstukken.
Ja. Dus daar beginnen ze en dan dalen ze af.
Ja, dit is ook een argument van Microsoft, hè? Denk ik. Richting de FTC en de concurrentie. Om te zeggen, jongens, je kan allemaal moeilijk naar ons kijken omdat we Activision Blizzard willen kopen, maar kijk ook wat Tencent aan het doen is.
Mm-hmm. Ja, kijk, Microsoft is natuurlijk slim. Ja. Want die hebben zich 20 jaar geleden de vingers gebrand. Dus die weten heel goed hoe ze dus dat politieke en legale spelletje moeten spelen.
Ja, ja.
Maar die zijn dus zich bewust van de feiten van, kijk, je kan niet zomaar alles over één kam scheren. De Europese markt In de Noord-Amerikaanse markt zijn heel anders. En die bewegingen in de Europese markt bijvoorbeeld, dat is heel anders. Daar is heel veel consolidatie. Natuurlijk zijn die Europese politici en watchdogs heel erg wakker op dit moment. Maar ja, kijk, het is een hele brede wereld. En dus Tencent komt eraan. Ja, oké, wat gaan we nou doen? Weet je, wat krijgen we dan?
Mag ik even naar, want we hebben het over Tencent. Ik wil het even over Epic en Unreal hebben, die verhouding.
Mm-hmm.
Je hebt het over cloud gehad. Ik vind Epic, dat flywheel vind ik geweldig. Iedere industrie moet een flywheel hebben. Dat is natuurlijk mooi. En ook Epic heeft echt een flywheel.
Mm-hmm.
Ze hebben nu, dat ik even opgezocht, 13% market share en Unity 43.
Mm-hmm.
Wat zijn de andere partijen? Wie gaat leading worden? Valt iets af? Komt Epic heel erg opzetten met de Unreal Engine? Kun je daar iets over zeggen?
Epic, nou, er zijn dus... laat ik aan het begin beginnen. Dus je hebt eigenlijk als ontwikkelaar twee engines waar je dus baseert. Aan de ene kant heb je Unity. Unity is meer voor mobiele games en het is wat toegankelijker. Die doen ook heel erg hun best om continu dat zo makkelijk mogelijk te maken. Epic, dat is de Unreal Engine is veel krachtiger. Maar dat is ook wat moeilijker en wat minder toegankelijk. Dus je ziet dan vaak dat een beetje de
moeilijke twee zijn. Dus, casual games.
Precies. Daarnaast, Epic, die zegt natuurlijk, ja, het is een flywheel. Maar hun overgrote gedeelte van inkomen komt van Fortnite vandaan.
Ja.
De Unreal Engine verdient maar 100 miljoen. Dus eigenlijk een heel laag percentage van hun inkomen. Zij willen natuurlijk dat meer mensen dat gebruiken. Unity is daar ook mee bezig. Ik geloof dat, kan ik wel zeggen geloof ik, vandaag Unity een aankondiging had met betrekking tot een game engine en een uitbreiding van hun multiplayer components. Dus dat is, ze zijn aan het concurreren met, kunnen we vanaf de grond af aan die ontwikkelaars zo gek krijgen om onze engine te gebruiken, onze toepassingen, onze services daarop los te laten. Wat dat dan ook betekent, weet je dus of het nou communicatie tussen speler is, of security, of backend. En dat zijn de twee grootste bedrijven. Dan heb je nog een derde groep en dat is eigenlijk de grote uitgevers die hun eigen custom engines bouwen. Dus je hebt Frostbite voor EA, Rage voor Take-Two en die bouwen dan, want het is in hun...
Een custom show.
Die bouwen hun eigen... Dus je ziet bijvoorbeeld dan ook in Grand Theft Auto zie je dus ook dezelfde engine eigenlijk als in Manhunt en in Max Payne. Dus die gebruiken dezelfde software om al die games te maken en elke keer wordt het weer een beetje beter. Maar dat is natuurlijk op lange termijn veel handiger voor hun dan dat ze iedere keer Unreal of Unity een zak geld moeten geven.
Uiteraard.
Weet je wel, of een percentage zelfs. Dus die bouwen hun eigen. Dus dat is de derde groep. Maar dat loont niet voor kleine en middelgrote bedrijven.
Ja.
Dus dat is een beetje het idee.
Oké.
Okay. Mooi aan Epic Games vind ik vooral wat ze vorig jaar teweeg hebben gebracht in de zaak tegen Apple. En wat we allemaal niet geleerd hebben over de games, maar ook de bredere tech-industrie.
Mm-hmm.
Doordat Fortnite niet meer in de App Store mocht, omdat Epic niet meer die commissie aan Apple wilde betalen, eigen betaalsystemen, zodat mensen rechtstreeks konden afrekenen voor die digitale kleren waar we aan het begin over hadden. Binnenkort is daar weer een zaak over.
Mm-hmm.
Gaan we nog veel dingen leren over hoe de gamesindustrie in elkaar zit, die we vorig jaar niet al geleerd hebben? En de tech en de platformeconomie en de gatekeepers.
Ik verwacht dat na vorig jaar dat ze wat slimmer zullen zijn met wat ze dan in die documenten laten zien. En wat ze van tevoren eigenlijk al eruit halen. Want dat was wel heel veel gratis informatie voor heel veel mensen. Dat je dus kan zien...
Zoals wat?
Dus wat nou, bijvoorbeeld wat een Epic dan bijvoorbeeld uitbetaalt aan derde partijen. Zeg van, oké, maak jij je game in... Als jij je game nou in de Epic Game Store gooit, dan krijg je deze percentages. Daar hebben we een budget voor. Maar, dat is natuurlijk dus leuk van ze. Maar dan na verloop van tijd, dan verlagen ze dat budget. Dat is natuurlijk lullig. Als je nu al weet dat ze dat volgend jaar minder gaan doen. Dus dat is... ik denk niet dat ze dat per se publiek hadden willen maken. Apple net zo. Wat verdienen ze dan? Wat kost het dan? Wat krijgen ze weer terug? En dan zie je dus meteen de structuur van die 30%. Ja, eigenlijk is het dus een payment transactie. Of een transactie en de kosten daarvan zijn veel lager dan 30%. Wat doe je dan verder nog voor die 30%?
Ja.
Dus je maakt het veel moeilijker om dat te beargumenteren en te verantwoorden.
Ja.
Dus ik denk dat dat een beetje een probleem was. Tenminste van een PR-perspectief. Dat zullen ze een beetje beter button-up doen dit jaar.
We hebben het nog helemaal niet over Nintendo gehad.
Oké.
En dat is logisch, want Nintendo is een heel raar bedrijf, waar ik al mijn hele leven fan van ben. Die houden ook krampachtig vast aan hun eigen hardware. Terwijl door de jaren heen, ook als het wat slechter ging, als ze spelcomputers hadden die niet zo goed verkochten. Zoals de Wii U, nog niet heel lang geleden. Toen kwam de Switch, dat was wel een succes. Maar er zijn er allemaal mensen, analisten, aandeelhouders, die zeggen, Nintendo, breng je games nou uit op de Xbox, op de PlayStation, op de PC, whatever.
Mm-hmm.
Nu zijn ze weer hartstikke succesvol met de Switch. Meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht onderhand volgens mij. En ze verkopen daar op Mario Kart dezelfde, ook met tientallen miljoenen stuks. Still going strong? Of komt er een moment dat Nintendo toch ook een keer mee moet met wat de westerse grootheden allemaal doen?
Nee. Dus Nintendo, anders dan Sony als consumenten elektronica en Microsoft als software. Nintendo is een toymaker. Die maken speelgoed.
Ja.
Dus die zien zichzelf ook zo van, ja, kijk, is leuk dat jullie jouw game op de Switch willen zetten. Maar 80% van het softwareinkomen van Nintendo is first-party publishing.
Dat hun eigen games, hun zelf eigen games. Maken en uitgeven.
Als je dat vergelijkt met Sony en Microsoft, dat is omgekeerd. Dus die hebben dus 20% hun eigen titels en 80% derde partijen. Dus er is helemaal geen behoefte aan binnen Nintendo om zich bezig te houden met andermans platform.
Eigen ecosysteem.
Eigen ecosysteem van boven naar beneden. Voorkomen verticaal geïntegreerd.
En dat wordt toch moeilijker. Want de games worden steeds geavanceerder. Die moeten steeds meer blockbusters. Worden steeds duurder om te maken. Dus dan kan Nintendo het financieel niet bijbenen. Of de goede developers aannemen. Om dit super game te maken. Stel ik nu. Ja, graag feedback.
Dat is een misstelling.
Ja, mooi! Dat denk ik ook.
Want je herinnert je vast nog wel een paar jaar terug. Dat de Wii kwam uit. En dat was eigenlijk twee GameCube samengelijmd. Van een technologisch perspectief. Was het veel minder dan de PlayStation en de Xbox op dat moment.
Mm-hmm.
En dat is juist omdat Nintendo zegt, ja, kijk, we kunnen dus wel inderdaad dat najagen en continu betere, duurdere chips ontwikkelen. Of we kunnen gewoon toffe games maken. Dus de Wii Sports, ontzettend succesvol. Die richten zich echt op de ervaring van de consument en veel minder op een hoogstaand technologisch hoogstandje, zeg maar.
Nintendo is veel meer creatief, innovatief.
Zijn
en de rest
creatief,
is technologisch innovatief.
Maar je hebt gelijk dat het dus tussen Sony en Microsoft is het jarenlang al gewoon geweest. Van, dit is de beste, de mooiste, de duurste, ja. De vetste.
En dan moet iemand financieel mee kunnen.
En dat kost klaar met geld. En Nintendo zei, ja, weet je wat? We maken gewoon iets dat het is blauw en rood. En het is hilarisch. En je hebt naar je zin, want je kan met je schoonmoeder kan je een beetje tennissen.
Ja, precies. Weet je zit je in een niche en heb je je eigen niche gekozen.
Ja, maar dit is, ja, een niche van
100 miljoen zijn.
Ja, nee, maar die blijven dus gewoon doodleuk hun eigen ding doen en zijn er super succesvol mee.
Ja, en die interesseert helemaal niks. Die zijn ook heel langzaam in mobiel terechtgekomen en dat zie je eigenlijk alleen als marketing. Dat is ook niet
en daar stappen ze ook weer een beetje uit onderhand of zo.
Dat vinden ze wel best. Dat is leuk erbij, maar dat is niet hun primaire model.
Terwijl daar hebben ook jarenlang de aandeelhouders toe opgeroepen. Nintendo gaat mobiele games maken. Nou, 5, 6 jaar geleden. Oké, Nintendo gaat mobiele games maken. En dan doen ze het er een beetje bij en het zet niet door en dan...
Kijk, natuurlijk.
Het is toch weer gelijk doordat ze vasthouden aan hun eigen wijsheid.
Nintendo, dat zeg ik dus altijd tegen investeerders. Never underestimate Nintendo.
Ja.
Net als je denkt dat ze zitten te slapen en aan het verzwakken zijn, dan komen ze ineens terug. Dus de Wii U was natuurlijk zo'n moment dat mensen zeiden, oké, je had nog één keer gelukje met de Wii. Het volgende apparaat kwam uit. Nou, dat was niks. 13 miljoen units verkocht. Ja. Dat is natuurlijk waardeloos. Dus whatever. Maar Nintendo zegt, oké, dan doe toch gewoon de volgende. Weet je? Dus die hebben ook een hele lange geschiedenis waar ze dus meerdere keren gefaald hebben. Maar die kunnen het gewoon zich veroorloven, financieel en cultureel. Als je naar Tokio vliegt, het hele vliegveld is omgedoopt in een soort Super Mario land. Ze hebben ook pretparken. Ze zijn pretparken aan het bouwen in Noord-Amerika. Dus die zijn zo...
Ze komen met een bioscoopfilm rond Super Mario.
Die zijn zo anders bezig met hun IP en met wat hun sterk maakt. En Sony en Microsoft, die hebben dat helemaal niet. Die zouden dat... Je moet je voorstellen, een Xbox pretpark. Daar ga je toch niet heen? Moet ik daar nou doen?
Nee, maar wel natuurlijk een Super Mario pretpark.
Ja,
dat is tuurlijk, met je kinderen. Net als Lego.
Dus Disney,
Nintendo is het Disney van de game-industrie.
Ja, of de Lego van de game-industrie.
Of de Lego van de game-industrie. Nog even over overnames. Want dat is al even geleden in dit gesprek. Maar ook na die aankondiging van de giga-overname van Activision Blizzard... Mm-hmm. Was het van, nu gaan er meer volgen. Ja, Ubisoft heeft het over gehad. Niet gebeurd. Mm-hmm. EA... Een paar weken geleden waren de geruchten, maar hoe die de wereld in kwamen, weten we niet precies, dat Amazon EA zou kopen. Niet gebeurd. Of nog niet gebeurd. Gaan er nog grote overnames komen? Want het window is een beetje aan het sluiten als je ziet wat er met de wereldeconomie gebeurt, Joost.
Ja, de wereldeconomie. Maar dit is... Games en de wereldeconomie, die lopen niet zo parallel. Maar dus EA...
Oh, maar waarom niet?
Nou, je ziet dus dat mensen... Dus de laatste 10 jaar is games heel erg gegroeid. Maar verviervoudigd.
Ja, je had een heel mooi... het aantal bedrijven dat meer dan 1 miljard omzet hebben. Oh, die heb ik er niet bij gedaan. Maar die was echt ieder jaar... Nu boven de 53 bedrijven wereldwijd.
In 2012 had je 17 bedrijven in de gamesindustrie. Die hadden meer dan 1 miljoen...
Miljard.
Ja, ik moet dat omschakelen. Billion. Miljard aan inkomsten. En in het laatste jaar, 2021, had je er 53.
53, ja. Ja.
Dus dat is een toename. En dat is ook een verbreding van de markt. Maar dan heb je dus wel, zeg maar, de nasleep van de huizencrisis en allerlei financiële toestanden die dan dus in een periode zoals dat plaatsvinden. De industrie blijft gewoon groeien. Dus het zal allemaal best. Weet je wel? Dus,
recessie, geen impact?
Ja, er zal wel wat. Kijk, de recessie die nu eraan komt, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de laatste 2 jaar voorkomen idioot zijn geweest.
Ja, okay. Natuurlijk, door pandemic en iedereen wilde opeens gamen en toen weer niet.
Dus als je vergelijkt met de groeicijfers, laat ik het zo zeggen, van 2012 tot 2019 had je een gemiddelde groei van 11% in de gamesindustrie elk jaar. Op een compound annual growth rate basis. En dan tijdens de pandemie was dat het dubbele, zeg maar. Was iets van, laten we zeggen, 19%. Dus dat is veel sterkere groei. En dat zal nu weer een beetje afzwakken. En waarschijnlijk dan zich gerecht trekken tot je weer terug bent bij 11-12%. Voor die bedrijven als EA is het dan interessant om gesprekken te hebben over, goh, wat is de waarde dan? EA heeft in mei op een gegeven moment een aantal bankiers ingehuurd. En dat is altijd een beetje het signaal van, ik wil niet per se zeggen dat we ons aan het zelf aan het verkopen zijn, maar als er iemand komt die wat aanbiedt.
Voorzichtig in de etalage.
Ja, je bent gewoon een beetje aan het daten, weet je wel. Even kijken, je hebt Tinder geïnstalleerd, weet je wel.
Jij wordt wat vaker gebeld voor consult.
Ja, even kijken van, goh, hoe heet het ook weer? En het is, dus ik denk dat ze dat wel als een van hun ideeën hadden, want de waardering van gamesbedrijven op dat moment, in mei en in het jaar daarvoor, was heel hoog. Dus het was een uitstekend moment om aangekocht te worden. Zoals dus Activision Blizzard met die hoge valuatie aankomt.
Ja.
Dus komen er nog meer? Ja, absoluut. Maar die zullen dus niet zo groot zijn als de 70 miljard van Microsoft en
Activision. Hey Joost, je had een lijstje met multipliers en die viel me heel erg tegen. Dat was 2.4, ik weet niet of ik erbij heb gegaan, 2.4 en 4.8. Maar niet de multipliers. Ik dacht van, nou ja, dat is een beetje naar de 15, 20. Het is, dat viel me tegen.
Multipliers van op revenue basis, op inkomensbasis, voor de waardering van...
Je hebt EBITDA, hè? Dus de multiplier op een EBITDA.
Mm-hmm.
En daarvoor wordt het dan verkocht. Dat viel me tegen, dat ik vond die multipliers niet hoog. Hoe komt dat?
De korte antwoord, simpel gezegd, is dus tweeledig. Het gaat om games, dus het is niet zo transparant, het wordt niet zo gewaardeerd. En het tweede gedeelte daarvan is omdat het op transactiebasis is. Het zijn niet services. Kijk, Codemasters werd door EA gekocht voor 1,2 miljard. En dat was, geloof ik, 7,2 multiple.
Okay.
Nou, goed, dat was vrij hoog. Dus het was wel een toenemende mate zo dat ze dus meer geld ervoor wilden bieden. Dat kwam ook na een aanbod van Take-Two voor hetzelfde Codemasters bedrijf van 963 miljoen.
Ja, het zijn transacties.
Goed, maar mijn punt daarmee is om te zeggen dat ze dus... die valuaties, die multipliers zijn wat lager, want het is op transactiebasis. En Codemasters verdient nog steeds met een premium model. En die moeten dan naar een service model. Op het moment dat je gaat kijken naar tech, maar ook met games, bedrijven die dus op een service basis geld verdienen, die krijgen veel hogere
valuaties. Ja, tuurlijk.
Dat zijn bijvoorbeeld de Supercells en de Riot Games die dus voor 10 miljard verkocht worden.
Ja.
Jij, ik heb nog een vraag.
Ja, we zijn namelijk over een uur heen, dus we moeten het langzaam gaan afronden.
Dit is het bonus level.
Dit is bonus level.
Dat is wat de introductie.
Ja, we zijn net warm gedraaid. Nee, met alles wat je gezegd hebt, wordt ontzettend veel geld in de industrie gepompt. Want met weet je, de overnames, aandeelhouders, er wordt ontzettend veel gemaakt. Er zijn heel veel games in ontwikkeling. De afgelopen maanden zijn er heel veel aangekondigd. 2023 komen er ontzettend veel games uit. Dit jaar juist heel weinig, vorig jaar ook. Want ook die ontwikkeling is allemaal heel erg getroffen door de pandemie en het thuiswerken. Moeten we rekening houden met een videogame industry crash, zoals dat begin jaren 80 ook gebeurde?
Dat zou leuk zijn.
Verzadiging van de markt. Weet je, ik zag je ook schrijven dat er op Steam, het leidende platform PC, vorig jaar 11.000 nieuwe titels verschenen.
Ja, het is dus...
Volgend jaar wordt het helemaal insane dan.
Het wordt steeds gekker. En dat heeft te maken met de pandemie. Het heeft te maken met venture capital. Ik zeg dat als iemand die een VC adviseert. Dus er zit echt zoveel geld. Je ziet dan Andreessen Horowitz. Die gooit er 16 miljard in. Alsof het niks is. Weet
ik bedoel maar.
En dat creëert dus heel veel nieuwe studio's. Van mensen die dus in middle management ergens iets deden. En die zijn met 3 van hun maten iets begonnen. En die hebben een idee. Veel daarvan draait natuurlijk op niks uit. Dat kan je nu al zien. Maar die zullen in eerste instantie wel iets uitbrengen. En die zijn natuurlijk bezig met het praten met Epic voor hun Game Store. En met Steam en met Microsoft voor Game Pass. Om te kijken of ze daar niet aan de bak kunnen. Uiteindelijk, wat je dus ziet, is dus dat die kleine starterbedrijfjes, die nemen al het risico op zich. En die worden op een gegeven moment natuurlijk gewoon tegen elkaar uitgespeeld. Want het bestaat niet dat er 11.000 of 20.000 games zijn die allemaal blockbusters worden.
Ja.
Dus er is een hoop geld in de markt. En dat heeft geleid tot een overmate van aanbod. En mm-hmm. dat wordt gewoon minder waard.
Ja.
En de demand, neemt die ook toe?
De demand zal toen blijven nemen op een zeg maar lange termijn basis. Maar in eerste instantie wordt het wat zachter. En dat is natuurlijk omdat de pandemie disproportioneel veel vragen heeft aangeboden. Maar ook, ik geloof dat ze hier in Nederland ook hun huizen willen stoken van de winter. Ja. Dus gewoon disposable income wordt gewoon een stuk minder. Nou, het eerste wat er aangaat is dus premium expenses. Dingen als games. Ja, hoef je niet.
Precies, die minder digitale kleertjes.
Ja, die 45 euro.
Je gaat minder zakgeld als voor Roblox games. Ja.
Maar kijk, die crash in de jaren 80, dat is al 40 jaar geleden. Dat was ook omdat er gewoon heel veel slechte games uitkwamen toen. Atari was daar vooral debet aan. Nintendo heeft toen eigenlijk de markt weer opnieuw uitgevonden als speelgoedmaker.
Absoluut.
Voor zo'n situatie hoeven we niet bang te zijn dan.
Nee, een van de grote problemen was ook dat je dus niet alleen maar Atari met slechte games had. Je had 30 verschillende hardware manufacturers die allemaal een beetje een vergelijkbare console aanboden met Tennis for Two en Pong en allemaal van die vergelijkbare games.
Het leek allemaal op elkaar.
Ja, dat is nou voor flauwekul, weet je wel. Dus het was allemaal een beetje niks. Nu heb je nog steeds maar eigenlijk 9 platformen, zowel digitaal als fysiek. Dus de markt is veel beperkter nog steeds. Dus ze hebben geleerd door de jaren heen dus om die kwaliteit goed te controleren. Je te onderscheiden van de rest. Je weet wat je krijgt als je Nintendo hebt. Je weet wat je krijgt als je een Sony-apparaat hebt.
Of als je Fortnite of Roblox of Minecraft speelt.
Dus ze communiceren veel beter naar de markt. Ik denk dat het vooral de grote IP's en grote merken zijn die het prima blijven doen. Ik denk dat de kleine en middenbedrijven er veel harder aan moeten trekken om zichzelf te onderscheiden ervan.
Ben?
Je mag een laatste vraag stellen.
Nee, die heb ik al gesteld.
Dus dit was de laatste vraag?
Ik had mijn laatste vraag. Had jij nog een laatste vraag?
Nou, ik heb meer van wat kan de game-industrie leren nog van andere industrieën? Want we keken in het begin naar andere industrieën die jou bellen.
Mm.
Maar jij hebt ook irritaties in de game-industrie. Dat je denkt, gasten, pak dat nou even op. Maar wat is dat dan?
Omgaan met werknemers?
Ik zei de workplace toxicity is natuurlijk meteen de eerste.
Ja, precies. Ze worden slecht betaald als ik dat vergelijk met andere developers.
Het is, je gaat niet voor je lol of voor je verdiensten de games in zitten. Dus Rami Ismail, ken je vast wel.
Kennen Nederlandse gamemaker.
Een bekende Nederlandse gamemaker. Die heeft ook altijd van alles te zeggen over het feit dat het werk in de gamesindustrie is eigenlijk heel erg counterintuitive. Het is heel irrationeel om dat te doen. En dat zou veel beter moeten. Zeker dus omdat de industrie groter is. Dus veel mensen vertrouwen erop voor hun vertier. Maar ook voor hun inkomen. Maar ik denk dat ook een culturele industrie. Dus het is nu zo belangrijk geworden voor heel veel mensen. Dus ja, zou je dan misschien die mensen die dat bouwen beter kunnen compenseren, want dan krijg je betere...
Dus als jij die investeren adviseert en investeert in een gamebedrijf, moet je in die terms en conditions moet je zetten. We betalen die gasten die het maken, betalen we fatsoen.
Hoe ga je met je personeel?
Juist, dat moet je in die terms en conditions zetten. Ja, dan moet je eisen van die investeerder.
Dat ben ik met je eens.
Top. Ja, mooi afsluiten.
Maar goed dat je dat nog even hebt opgehoord. Want dat was bij uitstek het punt. Dat we niet, maar ja, in het hele commerciële verhaal waar we het voor over gehad hebben, raakt dat juist vaak ongeschoven. Om logische reden, maar het is wel super belangrijk. Want het gaat om mensen.
Mega.
Om die mensen die onze games maken, die ons inderdaad vermaken. Mm. En dat we daar geld voor betalen.
Ja, die worden niet gewaardeerd. Dus nee. Er zijn geen, net als in muziek heb je dus de rode loper voor muzikanten. Ja. En film, ga je naar van die evenementen, hebben ze 10 verschillende awards die je kunt winnen. In games bestaat niet. Je hebt nu de Game Award.
Ja, je hebt wel de Game Award, maar het is allemaal heel knullig.
Dit is heel knullig en nieuw. Wordt dus, op een gegeven moment had ik een gast van Rockstar in mijn klaslokaal en die zei, there is no award show for the guy who makes the helicopters fly in Grand Theft Auto. Maar dat is zo moeilijk.
Omdat er honderden of duizenden aan die helikopters werken.
En dat is echt een kunst.
Een hele studio kan je groot in.
Zeker, maar dan komt de CEO weer eventjes. En niet de man die de helikopter ontwerpt.
Ja. Dit was de Technoloog nummer 303. Joe, bedankt.
Graag gedaan, Ben.
Joost, bedankt. Iedereen ook bedankt voor het luisteren. Tot de volgende Technoloog. Hoi.
Jo.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.